En vanmorgen, broeders en zusters, gaan wij naar het laatste hoofdstuk van Jona. Jona, hoofdstuk 4, waar staat... Dit verdroot Jona met groot verdriet en zijn toorn ontstak. En hij bad tot de Heer en zeide... Och Heere, was dit mijn woord niet als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voorvluchtende naar Tarsis... want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt... langmoedig en groot van goedertierenheid... en berouwhebbende over het kwaad. Nu dan, Heere, neemt toch mijn ziel van mij... want het is mij beter te sterven dan te leven. En de Heere zeide, is uw toorn billijk ontstoken? Jona nu ging ter stad uit en zette zich tegen het oosten der stad... en hij maakte zich al daar een verdek en zat daaronder in de schaduw... totdat hij zag wat van de stad zou worden. En God de Heere beschikte een wonderboom en deed hem opschieten boven Jona... opdat er schaduw mocht zijn over zijn hoofd... om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijdde zich over de wonderboom met grote blijdschap. Maar God beschikte een worm des anderen daags in het opgaan van de dageraad... die stak de wonderboom dat hij verdorde... En het geschiedde als de zon oprees dat God een stille oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona dat hij aanmächtig werd. En hij wenste zijn ziel te mogen sterven en zeide... Het is mij beter te sterven dan te leven. Toen zeide God tot Jona... Is uw toorn billijk ontstoken over de wonderboom? En hij zeide... Billijk is mijn toorn ontstoken ter dood toe. En de Heere zeide... Gij verschoont de wonderbomen welke gij niet hebt gearbeid... noch dien groot gemaakt, die in één nacht werd en in één nacht verging. En ik zou die grote stad Nineve niet verschonen... waarin veel meer dan 120.000 mensen zijn... die geen onderscheid weten tussen hun rechterhand en hun linkerhand. Daartoe veel vee? Vraagteken. Einde van het boek. Houdt altijd heel merkwaardig op. Met een vraagteken... Waarmee maar gezegd wil zijn dat het boek inderdaad, en dit hoofdstuk natuurlijk ook... spreekt over wat wij kennen als de verborgenheid, verborgene dingen in het algemeen... maar in de bijzonderheid de verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen... zoals de term overigens gebruikt wordt in het Matthäus-evangelie. We hebben de vorige keer gezien, vorige keren wellicht... maar we hebben gezien dat Nineve feitelijk in deze profetieën... een uitbeelding is van de 10 stammen van Israël... en hoe de bekering van Nineve feitelijk een uitbeelding is... van hoe de gemeente zou ontstaan. Ik kom er niet uitgebreid op terug. Het heeft ook niet zoveel zin, steeds opnieuw. Maar ik denk dat het enige mogelijkheid is... om het gedeelte profetisch te verstaan. Maar ik zou niet weten wat het anders kan betekenen... dan dat de stad, en daarmee een koninkrijk, tot bekering komt... door de bekering van één koning. Dat is waar het om gaat. En het resultaat is dat niet gebeurt, althans nog niet... maar dat niet gebeurt wat God had aangekondigd... namelijk de verwoesting van Nineve als zodanig. Uit dit hoofdstuk, Jona hoofdstuk 4... blijkt dat Jona zelf nogal problemen had met dit merkwaardige verschijnsel. Jona zelf, die notabene... zou prediken en gepredikt had aan Nineve. En die gepredikt had inderdaad over de omkering... dan wel de verwoesting van de stad. Maar die niettemin tegelijkertijd de inwoners van die stad... had opgeroepen tot bekering. En Jona zelf... Jona zelf die ontstak... zijn toorn ontstak, staat er. In de vertaling althans. Hij ontstak, staat er, eigenlijk. En dit verdroot hem met groot verdriet... Want wat hij kennelijk gehoopt had, was de ondergang van Nineve. Maar dat gebeurde helaas niet, zodat hij niet tevreden was over het resultaat van zijn eigen prediking. Daar komt het in het kort natuurlijk toch op neer. Hetgeen natuurlijk meteen al problematisch is. Maar goed, daar zullen we niet al te uitgebreid op ingaan. Waar het maar om gaat, is dat Jona bepaald niet blij is met het verschijnsel dat Nineve blijft bestaan. En hij doet ook zo'n beklag inderdaad bij de Heer. En eigenlijk zegt hij dat hij eigenlijk wel wist dat het zo zou gaan... en dat daarom hij zich aan het een en ander onttrok had. Merkwaardige wijze, Jona was er kennelijk op gericht... niet op de bekering van Nineve... en op een positief resultaat van zijn prediking, maar hij was slechts gericht, kennelijk, op de ondergang van Nineveh. Dat was waarheen hij zich uitstrekte. En hij doet, ook zo'n beklag erover dat het niet gebeurd is. Blijkbaar is voor hem genade, barmhartigheid, langmoedigheid, goedertierenheid iets wat in zijn vocabulaire nou niet meteen thuis hoorde. Blijkbaar, want als je vers 2 netjes leest, het gebed van Jona, dan blijkt dat hij de Heer eigenlijk verwijt dat hij genadig, barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbend over het kwaad is. Daar komt het op neer. Dat zijn in onze gedachten wat merkwaardige opvattingen, hopelijk. Want ja, onze zaligheid is nou juist gebaseerd op die genade, die barmhartigheid en langmoedigheid Gods. Ik moet in dit verband dikwijls denken aan de woorden van de apostel Petrus, die in het bijzonder dan spreekt over deze langmoedigheid Gods, waaronder wij leven. Want Petrus namelijk had gelijksoortige gedachten. Begrijp je me goed? Ik zeg niet dat hij hoopte dat de mensheid in het algemeen, en wellicht de 10 stammen in het bijzonder, geoordeeld zouden worden. Niettemin was het wel zijn verwachting dat dat gebeuren zou. Het aardige is eigenlijk dat de apostel in uiterste instantie, dat wil zeggen in zijn laatste woorden, in de tweede Petrusbrief namelijk, over deze dingen spreekt. En ik doe maar net of u dat hoofdstuk bekend is, want ik kan het natuurlijk nu niet gedetailleerd bespreken. Maar de apostel heeft het daar inderdaad over de toekomst van Christus, de toekomst van de Heer, of hoe het maar heten mag. Ik zeg toekomst, omdat dat woord gebruikt wordt in de vertaling. En ik bedoel er ook mee wat het Grieks ermee bedoelt. Namelijk in de praktijk gewoon de wederkomst van Christus. Dat is waar het om gaat. En de apostel schrijft aan de gelovigen dat men indachtig zou, of gedachtig zou zijn, 3 vers 2 is dat, dat men gedachtig zou zijn aan de woorden die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan de woorden van Peter zelf. Dat men zou weten namelijk, vers 3 van 2 Petrus 3... dat men zou weten dat in het laatste der dagen spotters komen zullen die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en feitelijk de spot drijven met de beloften omtrent de wederkomst van Christus. Zo'n woorden die niet altijd even goed begrepen worden. Maar ik moet u zeggen dat in het veruit grootste deel van het christendom die verwachting van de wederkomst van Christus niet bestond of ook bestaat. Wat men eventueel verwacht is de jongste dag, maar dat is nou niet de wederkomst van Christus. Hè? Het heeft er wel verband mee uiteraard, maar de wederkomst van Christus is nog heel wat anders dan de jongste dag uiteraard. Ik hoop dat dat duidelijk is. Maar het gaat erom dat men denkt dat het helemaal niet zal gebeuren. En dan legt de apostel uit dat een betrekkelijk algemeen verschijnsel is. Want men gelooft niet in wat in het verleden heeft plaatsgevonden. Men gelooft niet in het ingrijpen van God in de geschiedenis van deze wereld in het verleden. Men gelooft dus ook niet in een mogelijk ingrijpen van de Heer zelf in de toekomst, in zijn wederkomst namelijk. En dat is wat hij in het eerste deel van dit hoofdstuk uiteenzet. In elk geval tot en met vers 7, wellicht ook vers 8. Maar wat de apostel Petrus uitlegt, is dat inderdaad in het verleden hemel en aarde, kan het ook niet helpen, maar dat hemel en aarde vergaan zijn door de grote vloed, vertaald met zondvloed in vers 6. En dat betekent dan dat de apostel de wederkomst van Christus, dat wil zeggen zijn toekomst, zoals het heet in vers 4, vergelijkt met wat in het verleden heeft plaatsgevonden, namelijk het totale oordeel over de oude schepping. Ik zei totaal, ik bedoelde niet het eindoordeel, vanzelfsprekend, maar ik bedoelde wel een totaal oordeel over deze oude schepping in het verleden. En met grote nadruk was dat een oordeel. De ondergang van hemel en aarde, nee, in de dagen van zo ongeveer tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2. Die bedoel ik uiteraard, hè. Maar goed, daar gaan we het nou niet gedetailleerd over hebben. Doe ik maar net of dat bekend is. Maar aardig is dat door deze vergelijking de wederkomst van Christus ook rechtstreeks in verband gebracht wordt met een oordeel wat gebracht zal worden over hemel en aarde. Daar denken we niet meteen aan, maar het is wel zo. Anders kun je namelijk die twee dingen niet met elkaar vergelijken. En Petrus zegt, willens is dit hun onbekend, dat de hemelen en de aarde eenmaal door het water vergaan zijn in het verleden. En daarom is de mensen ook onbekend dat de hemelen, vers 7, dat de hemelen die nu zijn en de aarde bewaard worden weliswaar in onze dagen, maar dat om geoordeeld te worden in de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Zodat de wederkomst van Christus rechtstreeks in verband gebracht wordt met het oordeel over de schepping als zodanig. In het verleden was het eenmaal door water, in de toekomst zal het zijn door vuur. Zodat maar gezegd wil zijn dat als de apostel Petrus hier spreekt over de toekomst des Heren, om zo te zeggen, dan denkt hij niet meteen, of zeker niet uitsluitend, aan wat wij kennen als de opname van de gemeente, maar hij denkt meteen aan het uiteindelijk resultaat daarvan, namelijk het totale oordeel over de hele schepping. En dat staat ook in vers 10, waar hij zegt, maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. En dan nog een keer, vers 12, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. En bij elementen denken wij inderdaad aan aarde en hemel, onder andere. En wat was het ook weer? Lucht en water of zoiets. Ik weet nou zo gauw niet. Het is nog zo vroeg altijd hier in Leerdam. Altijd vervroegende, nogal op zondagochtend. Nou, laat maar zitten. Maar de elementen zullen vergaan. Dat betekent feitelijk heel de schepping als zodanig. Begrijp je me goed? Natuurlijk, de apostel denkt ongetwijfeld in de eerste plaats aan de opname van de gemeente. Daarna, aan het einde van de 70ste week van Daniël, het aanbreken namelijk van de dag des Heren, na twee dagen van 1000 jaar, uit vers 8. Ik denk ook dat dat bekend is, hè. Maar uiteindelijk denkt hij zelfs aan de jongste dag. In dat verband gebruikt hij de term dag Gods in vers 12. De jongste dag, om zo te zeggen, waarbij definitief deze oude schepping zal verdwijnen, zoals het ingezet uiteindelijk in Openbaring, wat was het, 19 of 20, geloof ik. 20. Nou, hoe dat ook zij, de apostel heeft dus hier niet een gedetailleerde eschatologie, maar hij spreekt in het algemeen over de ondergang van de schepping als zodanig, een totaal oordeel. En wat hij hier naar voren brengt, is dat dat weliswaar in onze dagen en tot op heden niet plaatsvindt. Nou, zijn dagen dan vooruit, maar dat zijn onze dagen nog steeds. Dat dat oordeel in onze dagen en in zijn dagen nog steeds niet plaatsvindt. Maar dat het niettemin wel degelijk zal plaatsvinden. En als je het zo leest, dit hoofdstuk, en je afvraagt wat er in de, wat de apostel Petrus daarbij denkt, dan dringt toch op een gegeven moment tot je door dat hij er bepaald niet overtreurt dat deze oude schepping in zijn geheel zal verdwijnen. En dat is maar waar het om gaat. Begrijp je me goed? Ik zeg niet dat hij erover treurt dat het nog steeds niet gebeurt. Integendeel, de man heeft het wat beter begrepen dan Jona, laat ik het zo zeggen. Want hij spreekt namelijk over de tegenwoordige tijd, waarin de wereld nog niet definitief geoordeeld wordt en verwoest wordt, dus bedoel ik hem. Hij spreekt over deze tegenwoordige tijd, waarin het oordeel nog niet komt, en zegt dan in vers 9, de Heere vertraagt de belofte niet. Welke belofte? Merkwaardig, hè? Ik denk dat ik niet het woord belofte gekozen zou hebben binnen deze gedachtegang. Begrijp je me goed? Wanneer we spreken over de opname van de gemeente en de verschijning van heerlijkheid, ook voor ons, dan spreken wij over belofte. Dat klopt, want het gaat om de vervulling dan van de aan ons gedane nieuwtestamentische beloften. Maar dat denkt de man kennelijk niet aan, of nauwelijks. Want hij heeft het over 2000 jaar. En die leidde niet tot de opname van de gemeente, maar leidde tot de definitieve val van Juda en Jeruzalem. En leidde tot de verwoesting van de stad en de status en het aanbreken van die grote en vreselijke dag des Heren. Die term gebruikt u dan ook prompt in vers 10. En daarna trekt hij de lijn verder en spreekt over de dag Gods en de totale ondergang van heel de oude schepping. Maar hij noemt dat een belofte. De Heer had beloofd dat Jeruzalem en nog zo het een en ander verwoest zouden worden. Begrijp je me goed, Jeruzalem werd natuurlijk verwoest in het jaar 70 van onze jaren, toch aan het begin van onze bedeling enzovoorts. Maar de schepping als zodanig nog niet. Maar hij noemt het een belofte. De Heer vertraagt de belofte niet. Hij stelt hem niet uit. Gelijk enigen dat traagheid achter. Sommigen waren namelijk van mening dat de Heer wel wat laks was met zijn belofte om een oordeel te brengen. Niet van de opname van de gemeente, maar om een oordeel te brengen over de schepping. Ook niet het herstel van Israël. Spit er wel aan vast, de wedergeboorte van het volk als zodanig. Maar dat wordt hier niet genoemd. Het is alleen maar de boodschap van oordeel. En hij zegt, de Heer vertraagt die belofte niet, maar is langmoedig over ons. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. En dan meteen eroverheen, maar niettemin, de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Waarna ik geneigd ben te citeren uit Amos is het, geloof ik. Wee dien die de dag des Heren verwachten, daar toch die dag enkel donkerheid zal zijn en geen licht. Of zoiets. Want zo ongeveer staat het. Wee dien die de dag des Heren verwachten. Dat vind ik altijd leuk, zodat je maar ziet dat het niet de zondag is en dat het ook niks te maken heeft met Hebreeën 10, want er staat, laat ons elkander aansporen terwijl gij ziet dat de dag nadert. Maar dat is een heel andere dag. Het is bovendien niet de dag des Heren, het is de dag van Christus. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben, want dan verdwalen we van ons onderwerp. Maar waar ik maar op probeer te wijzen, is dat, als je probeert te kijken in wat er feitelijk in de apostel Petrus omgaat, dan krijg je toch nog net zo'n beetje het gevoel van, nou, als het aan hem gelegen had, had het wel afgelopen mogen zijn. En had de wereld wel geoordeeld mogen worden. En hij beschouwt het nog steeds als een belofte, want dat is het woord wat hij gebruikt, als een belofte dat er een definitief oordeel zal komen over de schepping als zodanig. Maar, zegt hij, nou ja, het zal toch wel gebeuren. Die vertraagt de belofte niet, maar ja, er staat nog eenmaal een tijd voor, het gebeurt toch. En net zo onvermijdelijk was overigens in de tijd de val van Nineveh, want het is wel degelijk gevallen. Verwoest in 612, als ik me goed herinner. 612, dat was voor mijn tijd eigenlijk. Ik ben al wat oud geworden, maar dit was, het was nog verder terug. 612 voor onze jaartelling, zoiets, hè. Het is wel gebeurd. En als je dus Petrus volgt, dan zegt hij, nou ja, het zal allemaal vergaan. De Heer zal die belofte alsnog vervullen. Maar de Heer vertraagt de belofte niet, want hij is, vers 9, langmoedig over ons. En wat zei Jona? Ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt. U weet wel, genade, barmhartigheid van de troon der genade uit Hebreeën 4. De heerschappij van het nieuwe verbond. Dat gij genadig en barmhartig God zijt. Langmoedig. En dat is het trefwoord. Ter aanduiding van de bijzondere aard van onze bedeling. De Heer heeft een lange moed. Dat wil zeggen, hij vertraagt de belofte niet. Maar hij zal in de toekomst pas, na 2000 jaar, om zo te zeggen, doen. Althans een begin daarmee maken, maar doen wat hij in het verleden heeft aangekondigd. Hij heeft geen haast. Integendeel, zijn overwinning is al lang behaald. Hem is al lang gegeven alle macht in hemel en op aarde. Tot hem was gezegd, op de dag van zijn opstanding, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw bezitting. Gij zult hen in stukken slaan gelijk een pottenbakkersvat. U weet wel, met die ijzeren roede. En ik zeg er altijd meteen achteraan, en tot vandaag heeft de Heer Jezus nog niet geëist. Hij heeft geen haast. Je hoeft maar een woord te spreken. Het zal gerealiseerd worden. Alleen moet gezegd worden, naar aanleiding van die zelfopstand 2... dat hij dan zal spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid enzovoorts. Maar de heer is langmoedig. Dat zijn onze dagen. En zo was het ook met Nineveh. De heer was langmoedig. Dat is wat Jona ervan zegt. En de aardigheid is dat de woorden die dan gebruikt worden... zo zonder meer van toepassing zijn op de dagen waarin wij leven. Jona zei, gij zijt genadig en barmhartig. En dat zijn precies de twee woorden uit Hebreeën, zeg ik altijd... in verband met de troon der genade. En dan staat er, langmoedig. En dat is die langmoedigheid in verband met wat wij dan gemakshalve noemen... het uitstel van het oordeel, van de wederkomst van Christus. En daarna staat er groot van goede tierenheid. En van de gemeente wordt gezegd dat die gemeente is tot een betoning van de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid. Of waarmee overvloedig over ons is geweest door de goede tierenheid van Christus inderdaad. Dat is Efeze 2 waar dat staat. Ik citeerde het niet helemaal letterlijk, maar iets dergelijks. Hè? De goede tierenheid. En inderdaad, berouw hebbende over het kwaad. Want eigenlijk, dat kwaad, dat oordeel namelijk, die toorn, zou moeten komen over de wereld in het algemeen. Maar het is inderdaad niet gebeurd. Dat wil zeggen, er is alleen een passieve toorn Gods gekomen over de schepping als zodanig. En wat de gemeente betreft, ik zeg maar gewoon weer gemeente, ik had ook Efraïm kunnen zeggen. Hè, maar wat de gemeente betreft, zelfs daar kwam die toorn niet. Integendeel. En sinds die tijd wandelen wij in tegenstelling tot de rest van de wereld nog steeds in het licht. En in hetzelfde 2 Petrus 3 gaat de apostel op die uitspraak van vers 9 verder in vers 15 en zegt... En acht de langmoedigheid, die uit vers 9 dus... Acht de langmoedigheid onze Heren voor zaligheid... gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus... naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft... en dat heeft hij zelfs gedaan in alle zendbrieven, zegt hij... in 2 Petrus 3, vers 16. En daarna staat er dat die brieven van Paulus in het bijzonder verdraaid worden. Maar goed, daar zullen we het ook maar verder niet over hebben. Maar waar het om gaat is dat de apostel Petrus dus uitdrukkelijk spreekt over wat wij geneigd zijn te noemen Paulinische waarheid of gewoon gemeentelijke waarheid. Dat is waar het om gaat. Waarheid die hij zelf aanduidt in 2 Petrus 1 als, 2 Petrus 1 moet ik zeggen, als tegenwoordige waarheid. In vers 12 was dat... De waarheid over het uitblijven van het oordeel en over de langmoedigheid en daarom genade en barmhartigheid Gods. Dit verband tussen Petrus en Jona, dat is niet zo gezocht als het u misschien voorkomt. Integendeel. In de eerste plaats, wanneer we netjes 2 Petrus 3 lezen, dan blijkt eruit dat Petrus toch verwacht... zich uitstrekt naar het definitieve oordeel over de wereld. Het gebeurt nog niet. Nou, daar hebben we dan mooi profijt van. Om tot geloof te komen. Hij beschouwt het dan toch positief. Maar niettemin, hij strekt zich uit naar de ondergang van al die heidensheerschappij. Het einde van de tijden der heiden. En de ondergang van de wereld in het algemeen. Maar de vergelijking tussen Jona en Petrus is om een andere reden voor de hand liggend. Want nou even onder elkaar. Hoe heette de zoon van Jona? Dat vind ik leuk, dat vind ik. Hoe heette de zoon van Jona? Gekke, nou andersom dan. Hoe heette de vader van Petrus? Goh, van me tegen. Nee, het is zondagmorgen. U hebt hetzelfde als ik, denk ik. Hè? Kijk eens dat, dat staat 4 keer in de Bijbel. Hoe zijn vader heette. Ik weet niet eens waar uit het hoofd. Ja, misschien vind ik het. Ja, ik heb hem. Nee. Nee. Nee, ik kan hem zo gauw niet vinden. Maar Elke, geeft niet, ik vind er wel één. Namelijk Matthäus 16. Matthäus 16. Kijk, in Matthäus 16 Vragen de Joden een teken aan de Heer. En dan antwoordt hij net als in hoofdstuk 12. En zegt in 16 vers 4, dan wel in Matthäus 12 vers 39, maar ik neem nou 16 vers 4. Daar staat dat de Heer dan zegt: het boos en overspelige geslacht verzoekt een teken, en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. En hen verlatende ging hij weg. Waarmee maar gezegd wil zijn dat Jona de profeet alles van doen heeft met dat de Heer Israël zou verlaten. Daar kan u toch volgen. Natuurlijk, ik weet dat ik het nou heel snel vertel. Maar dat is toch te volgen, hè? Het teken van Jona, de profeet, en hen verlatende ging hij weg. Want Jona, het teken van Jona, daarvan staat in Matthäus 12. Want gelijk Jona was 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis. Alzo de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten, enzovoorts. Dat is het verhaal dus van dat na 2 dagen en op de 3e dag... Jona weer levend werd, en zo zou de zoon des mensen weer levend worden, maar zo zou ook Israël weer levend gemaakt worden, was de gedachte. En dat is het teken wat het Joodse volk in onze dagen krijgt. Het is dood, 2000 jaar lang. Ik zei Israël, ik bedoel meer specifiek eigenlijk het Joodse volk natuurlijk. Al is het verschil in de praktijk gewoon niet zo groot. Maar goed, waar het om gaat, is dat de Heer vervolgens waarschuwt voor het zuurdeesem. Heb je dat? Boven vers 5 van Matthäus 16 staat dat. Hij waarschuwt voor het zuurdeesem, niet letterlijk, maar overdrachtelijk. Hij waarschuwt voor het zuurdeesem de fariseeën en sadduceeën. En in vers 12 staat: toen verstonden zij dat hij niet gezegd had dat zij zich wachten zouden van de zuurdeesem des broods, maar van de leer der fariseeën en sadduceeën. Hij waarschuwt zijn discipelen tegen... Wij zeggen meestal voor, maar dat is niet, niet het goede voorzetsel. Hij waarschuwt hen tegen de Joodse leer. Ja, de Joodse. De vraag is welke Joodse leer. Dan zeg ik, maakt niet uit of dat nou rechts is, fariseïsme, of links, sadduceïsme, maakt niks uit. Daarmee is gepakt alles wat er ook tussenin ligt. Hij waarschuwt hen voor het Jodendom, in welke kleur dan ook. Heb je dat? De Heer waarschuwt hen, hoewel ze Joden zijn, tegen het Jodendom. Ja, ik weet dat u vooruit leest, maar probeer mijn gedachten te volgen. Want ik zeg veel in een paar woorden, en anders ontgaat het u waarschijnlijk. Nou goed. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, eigenlijk in Laïs, en dan heb je de verbinding met de Oud-Testamentse geschiedenis van Dan, stam van Dan. Maar laat me zitten. Zoek dat maar eens uit. Eigenlijk Laïs. Goed. Vraagt het gelovige overblijfsel uit de 10 stammen van Israël. Dat is Laïs. Maar vooruit. Vraagt hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Nou, de zoon des mensen natuurlijk, maar hij wilde een ander antwoord. En welke is duidelijk genoeg? Dit is de bekende vraag in een andere vorm. De bekende vraag is namelijk: wie is de Messias? Wiens zoon is hij? Zoon van David? Ja, maar ook zoon van God. En is hier hetzelfde. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Zoon van Adam, zoon des mensen namelijk. Zoon van Adam? Ja, maar ook de zoon van God. En sommigen zeiden, hij is Johannes de Doper. Daar hadden ze ook gelijk in. Dat staat 1 hoofdstuk eerder, geloof ik. Nee, 2 hoofdstukken. Nee, er staat in 14 vers 2... Deze is Johannes de Doper. Hij is opgewekt van de doden en daarom werken die krachten in hem. Ik bedoel te zeggen dat op een of andere wijze de Heer Jezus wel degelijk was Johannes de Doper. Maar dat kan ik nou zo gauw niet uitleggen. Nee, hij was het niet natuurlijk, hè. Maar er zit een verband tussen, hè. De beloften omtrent de komst van Johannes de Doper worden wel degelijk toegepast en vervuld in de komst van de Heer Jezus. Anderen zeiden, hij is Elia, en dat was ook waar. Want de profetie over de komst van Elia wordt vervuld in Johannes de Doper, maar ook in de Heer Jezus. Dat is allemaal een verhaal apart, maar dat kan ik nou niet uitleggen. Maar het was allemaal waar, maar het was niet helemaal raak, zal ik maar zeggen. Het was heel dicht in de buurt dan, hè. Het was niet geheel onjuist. Anderen zeiden, hij is Jeremia, Dat kan niet missen, want Jeremia kondigde aan een ongelovig Joods volk aan de ondergang van de stad Jeruzalem. En moest dat bijna met zijn leven bekopen. Nee, niet met zijn dood, maar met zijn leven moest hij dat bijna bekopen. Dat was om te leren onderscheid te maken tussen het woord dood en leven. Hij moest het bijna met zijn leven bekopen. En de Heer Jezus kondigde ook de ondergang van Jeruzalem aan. En hij moest het ook met zijn leven bekopen. Bijna. Op een andere manier dan bijna. Maar goed, hij stond weer op uit de dood. Dat is een fase verder, maar vooruit. En zij zeiden tot hem, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus, antwoordende, dat is die van 2 Petrus 3. Die Simon Petrus is dat, hè? Dat weet je. Dezelfde Petrus, hè. Simon Petrus antwoordende zeide, gij zijt de Messias, in het Grieks dus de Christus. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Leuk, hè? Wie zeggen de mensen dat ik de Zoon van Adam ben? En Petrus zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dat is precies waar het om ging. Niet alleen zoon des mensen, maar ook zoon van God. Zoals in het Johannes-evangelie veel uitgebreider uiteengezet. Maar goed. En Jezus antwoordde, zeide tot hem, zalig zijt gij, Simon bar Jona. Simon, zoon van, bar is gewoon zoon, maar dan in het Aramees. Simon bar Jona. Welke Jona? Die van een paar versen eerder, die van vers 4. Die heb ik expres meegelezen om u te laten zien dat de naam Jona hier niet uit de lucht komt vallen, maar eerst al geïntroduceerd was. Zodat hij in onze gedachten geacht wordt bovenop te liggen. De naam Jona ligt bovenop. En in dat verband zegt de heer Simon bar Jona. Nou zal het best zo wezen dat de vader van deze Petrus Jona heette, of zoiets. Maar het noemen van de naam van de vader van Petrus heeft geen enkele betekenis, om de eenvoudige reden dat wij die man toch niet kennen. En dus maakt het niks uit. Dat begrijp u toch, hè? Het is een verwijzing naar de vader van Petrus, maar de vader van Petrus kennen wij niet. Dus wat voor zin heeft het om daarheen te verwijzen? En waarom het er dan dus toch staat, is omdat het via de naam van de vader van Petrus een verwijzing is naar deze Jona uit de Oud-Testamentische geschiedenis. Er waren er nogal wat hoor, in het Oude Testament, maar daar gaat het nou niet om. Dit is de meest voor de hand liggende en hij werd ons al geïntroduceerd in vers 4, dus het kan niet missen. De heer zelf zegt dus dat er verband, direct verband bestaat tussen deze Jona en het teken van Jona dus ook, en deze Petrus. En ik heb u dat verband hopelijk al laten zien uit 2 Petrus 3... En dat betekent tegelijkertijd dan dat die twee dagen die Petrus daar noemt, ontleend zijn, in ieder geval ook aan het teken van Jona. Na twee dagen, weet u wel, en op de derde dag. Dus er is rechtstreeks verband tussen. Beiden zagen uit naar, omdat het is verzwakt, zij hoopten op. Hè? Maar ze zagen uit naar een definitief oordeel over de wereld als zodanig. Maar dat laatste kan ik wel weglaten. Ze zagen uit naar een oordeel. Alleen, Petrus had er meer van verstaan dan Jona, laat ik het zo zeggen. Maar hij is ook niet Jona, hij is de zoon van Jona. Het gaat over een generatie verder in elk geval. En dingen die in het boek Jona natuurlijk nog verstopt of verborgen liggen, die worden via Petrus wel degelijk openbaar gemaakt. En daar gaat het me maar om. Wat ik ook probeer te vertellen, is dat deze woorden uit Matteüs 16 dan ook inderdaad niet moeten gelezen worden binnen het kader van de Joodse verwachting van de oprichting van een koninkrijk, zoals sommigen beweren. Integendeel, men zou ze moeten lezen tegen de achtergrond die de Heer zelf hier aangeeft, al hoofdstukken lang overigens. De achtergrond van deze verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, geïntroduceerd in hoofdstuk 13... De achtergrond van Jona en het teken van Jona, namelijk dat het evangelie naar de heidenen zou gaan in het algemeen en dus naar de 10 stammen van Israël in het bijzonder, want dat zit hier allemaal al achter. Dat bovendien de hele geschiedenis moet ik anders zeggen, dat het herstel van Juda en Jeruzalem 2000 jaar in het verschiet zou liggen, want er steekt er allemaal bij achter, en dat in die tijd de Heer zich zou verbergen voor Juda, voor Israël zelfs. Hij zou hen verlaten, zoals het in vers 4 al staat. En in die tussentijd worden wij gewaarschuwd voor Joodse leringen. Fariseïsme, dat wil zeggen wetticisme, want dat is in de praktijk gewoon wat het is. Nee, sommigen zeggen dat is geveinsdheid, huichelarij. Dan zeg ik, ja, dat zeg ik toch. Dat zit aan wetticisme vast. Je hoort gewoon bij elkaar. Je kunt niet onder de wet leven zonder huichelaar te zijn. He? En degene die nu zegt, het kan wel, bewijs daarmee dat het zo is wat ik nu zeg. Er is er één wakker, geloof ik, vanmorgen. Twee. He? Degene die zegt, je kan wel onder de wet leven zonder een huichelaar te zijn, die is op dat moment een huichelaar. Dus zegt u het nou alstublieft niet. He? Dat is geen eerlijk antwoord namelijk. Nou goed, laat maar zitten. Maar de waarschuwing ervoor. En tegen het Joodse sadduceïsme. Alsof het rationalisme, zal ik maar zeggen, en het modernisme, het liberalisme binnen het christendom een moderne uitvinding zou zijn. Het is gewoon de voortzetting van deze Joodse traditie. Ze hadden de Bijbel eerder dan wij. En ze deden hetzelfde mee als dat de christenen mee doen. Ze maken het of tot wet. En de bediening des doden dus. Of ze gaan er alle kanten mee op. De uiterste. Maar in beide gevallen ga je dus niet de goede kant op. Dat is het, hè. Nou goed, uitgebreide waarschuwing gaat over onze dagen. Het is niet voor niks, want heel het christendom is in de loop der eeuwen altijd doortrokken geworden van Joodse leer. En in onze dagen specifiek gebeurt dat. Niet alleen Joodse leer, maar daarmee zelfs ook nog sionistische leer. Nou, laat maar zitten. Een ander onderwerp, denk ik dan maar weer. En dan komt dat die belijdenis van Petrus. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En let op dat de Heer niet staat zoon van David. Dat het hier niet gaat over het herstel van het Joodse volk. Of over de herbouw van Jeruzalem. Of over de verlossing van de vijand. Of wat het maar wezen mag, wordt niet genoemd. Gaat juist niet om David en een Joods koninkrijk of wat dan ook. Integendeel. Het heet hier Caesarea Philippi, dus het noordelijkste punt, ook vandaag trouwens. Het noordelijkste puntje ongeveer van de staat Israël, dat was het in het verleden ook. En in het verleden verdween daarheen een deel van de stam van Dan. U weet wel, de stam van Dan was wat te groot geworden, had een ruimtegebrek en ze gingen aan het zwermen. Ja, Israël en bijen, dat is ongeveer, dat weet u, hè? Dat heb ik jaren geleden al eens uitgelegd. Dus ze gingen aan het zwermen en ze trokken naar het noorden en vonden daar een prachtige geïsoleerde plaats onder de naam Laïs. En daar vestigden zij zich, dat staat allemaal in de laatste hoofdstukken van Richteren. En wat het uitbeeld heb ik een week lang eens een keer uiteengezet, geloof ik. Ik weet niet meer precies, maar zoiets was dat. En toen heb ik laten zien dat een beeld was van hoe uit de 10 stammen van Israël, uit Ephraim dus, uit de 10 stammen van Israël een gelovig overblijfsel geroepen wordt en op een geïsoleerde plek terechtkomt, komt te wonen. Want dat deel van Dan is een beeld van het gelovige overblijfsel uit de 10 stammen van Israël. Het is dus gewoon de gemeente. En dat is in de delen van waar later Caesarea Philippi lag. Maar het was Laïs. Het was ongeveer op de plek waarvan ik die dia's heb laten zien aan de grens met Libanon. Drie landenpunten dus. Moet daar ergens geweest zijn. Iets verder naar rechts moet Caesarea Philippi gelegen. Maar laat maar zitten. Maar die plek, hè, dus die plaatsnaam alleen al wordt daarmee in verband gebracht. Met Dan en daarmee met een gelovig overblijfsel naar de 10 stammen van Israël. En dat is de gemeente. Maar goed, vermeld het dus nu zonder het verder uit te leggen. Maar dan is de vraag, wie zeggen de mensen dat ik de zoon van Adam ben? Let op, niet zoon van David, maar het gaat niet over iets Joods. Het gaat over mensheid in het algemeen. En Petrus antwoordt, gij zijt de zoon Gods. Precies, dat is waar het om gaat. En er is niks Joods aan dit verhaal. Heb je dat? Het is niet Joods. Het is eerder gewoon heidens of werelds. Dat wil zeggen, het heeft met de heidenen te maken of met de wereld in het algemeen te maken. Eventueel, als je goed kijkt met de 10 stammen van Israël, maar... Doe maar weer. En het antwoord dat Petrus geeft is dus, gij zijt de Zoon Gods. En dan zegt de Heer Jezus, zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona. En dit is dus ook waar Jona over spreekt. Over onze tegenwoordige bedeling die niet Joods is. Dat wil zeggen, Jona zelf is een beeld van het Joodse volk. In meer dan één opzicht. Dat maakt het wellicht soms wat lastig. Maar hij is een beeld van het Joodse volk. Petrus in zijn dagen, in de Nieuwtestamentische geschiedenis, is ook een beeld van het Joodse volk, maar dan in de zin van een gelovig Joods volk. Of nog anders gezegd, hij is een beeld van het gelovig overblijfsel uit Juda, uit de Joden. Petrus is de man die de Heer Jezus net zo goed verriet als Judas. Nee, op een andere wijze, maar niettemin wordt gesproken over het verraad van Petrus. En daarna is het dezelfde Petrus die alsnog eveneens 3 keer zijn liefde en gemeenschap met de Heer beleidt. Dat wil zeggen, hij is een beeld van het Joodse volk wat weliswaar de Messias afwees, maar wat daarna alsnog tot geloof en tot aanvaarding kwam. Dat is Juda, dat is Petrus dus. Nou goed. Het ligt dus in elkaar, in elkaars verlengde. En daar staat er, zalig zijt gij Simon, zoon van Jona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemelen is. Petrus had dit begrepen, wie de Heer Jezus is, en hij verwachtte dat de Heer inderdaad definitief het oordeel zou brengen over Jeruzalem, over Israël, over de volkeren enzovoorts. Wellicht binnen afzienbare tijd, maar het zal 2000 jaar duren en de man heeft dat uiteindelijk ook begrepen. Bij Jona, die was wat minder ver, zal ik maar zeggen, die wachtte op de verwoesting, op het oordeel dat zou komen. En toen kwam het niet en toen was hij billijk ontstoken. En toch zit er een directe verwantschap tussen Jona en Petrus. Want voor het overblijfsel van Juda in onze dagen, en ik bedoel uitdrukkelijk ook voor de gelovige Joden in onze dagen, geldt in het algemeen, dat wil zeggen niet voor iedereen, komt dus niet met verhalen, maar ik ken een gelovige Jood die enzovoorts. Maar voor de gelovige Joden in onze dagen geldt in het algemeen dat zij zitten te wachten op de ondergang van de volkeren, oordeel over de volkeren, over het herstel van Israël in de toekomst enzovoorts. En dat enigszins ten onrechte, omdat zij zelf individueel daar niets mee van doen hebben, want de gelovige Joden ook van vandaag hebben gewoon deel aan de gemeente met zijn hemelse bestemming enzovoorts. En voor henzelf persoonlijk zouden zij niet moeten wachten op het herstel van het Joodse volk of de herbouw van Jeruzalem of de verschijning van de Heer op de Olijver of wat er maar wezen mag, maar integendeel, men zou uitzien naar de opname van de gemeente. Niettemin is kenmerkend geweest, in elk geval in Bijbelse tijd, daar kan ik me zeker geen buil aan vallen, kenmerkend geweest, ook vooral in Bijbelse tijd, dat de Joodse gelovigen een aardse toekomstverwachting hadden en inderdaad wachten op de vernietiging van de vijand, het oordeel over de heidense volkeren en het herstel van Jeruzalem. Dat is waar het om ging. En een en ander gepaard gaande met Joodse leer, die, naar ik gemerkt heb, in evangelisch-christelijke kring ook inderdaad doordringt. Joodse leer namelijk dat men als gelovige onder de wet zou moeten leven. En dan zeggen wij, dat kan toch niet, het is toch nieuw verbond? Dan zeggen ze, nee, maar dat komt pas als de Messias verschijnt, toch? Dat weet u toch? Moet eens luisteren. Het nieuwe verbond breekt toch pas aan als de Messias verschijnt? Dat klopt toch? Dus niks meer, dit klopt. Nou, zegt de Jood, hij verschijnt pas straks in de toekomst. Daar wachten wij op. Dus leven we nu nog onder de wet. Een gedachte die je trouwens ook tegenkomt bij de zevendaags Adventisten. Minimaal, want die trekken hem zelfs soms door tot in de 1000 jaren aan toe. Maar dat is zo. Die stellen de vraag... De 69 weken van Daniel, waar hoort dat bij? Is dat het oude of nieuwe verbond? Is het antwoord natuurlijk het oude verbond. En dan komt de streekvraag. En de 70ste week van Daniel, waar hoort die dan bij? En dan zeg ik ijskoud het nieuwe verbond, want ik trap daar niet in. Ik heb met die verbonden namelijk helemaal niks van doen, heel die profetie niet. Dus je moet het er ook niet in gaan zitten leggen. He? Maar dat is dan het idee. En pas in de toekomst, na de 70ste week van Daniel, bij de verschijning van de Messias, dan pas zou men niet meer onder de wet leven. Vandaar dat wettische beginselen, Joods-wettische beginselen in de eerste plaats, maar in het algemeen wettische beginselen geïntroduceerd worden in de gemeente. En de oorspronkelijke Joodse gemeente, Joods-Christengemeente bedoel ik, in Jeruzalem, was inderdaad wettisch en leefde gewoon in de praktijk onder de Joodse wet. En dus werden de jongens besneden en hoe het allemaal maar heten mag. Dat was gewoon zo. Maar die gemeente ging mee ten onder, wat de uiterlijke bedingen betreft, die gemeente ging mee ten onder met de ondergang van Jeruzalem zelf. Niettemin, die beginselen bestaan nog in onze dagen. En ik heb kort geleden nog ergens gelezen van iemand die zich evangelisch noemt, dat als een heiden tot geloof komt, is er verder niks aan de hand, maar als een jood tot geloof komt, moet hij zich wel laten besnijden. Door strengelt in uitdaging. Maar goed. Ja, wat een dwaasheid. Ik kan net zo goed zeggen, dan moet hij onder de wet leven enzovoorts. Maar dan kun je net zo goed zeggen, die hoeft niet tot geloof te komen, want een groot deel van de Joden leeft onder de wet en is besneden. Kortom, die Joodse leer die komt steeds opnieuw terug. Bovendien, heel het idee dat de doop, en men bedoelt de kinderdoop, wat het is, nee, dat weet ik niet. Ik heb het nog nooit gevonden in de concordantie. Dus dat weet ik dus verder niet. Maar de kinderdoop, die zou zijn gekomen in de plaats van de besnijdenis. Waarom dat is, weet ik ook niet. Waarom het in de plaats daarvan gekomen is. Maar het is toch een Joodse leer, waarbij alsnog het idee van besnijdenis en alles wat daaraan hangt, of over inlijving bij een verbond en dat soort dingen meer, geïntroduceerd is geworden in het christendom. Het is langzamerhand gebeurd, maar niettemin het is zo gebeurd. Enzovoorts, enzovoorts. Hè? Joods dus. Met een aardse toekomstverwachting, aardse oriëntatie, wat ik dan ook maar noem een horizontale evangelie, want daar komt het op neer. En men wacht op de uiteindelijke verlossing bij de wederkomst van Christus, dan wel de jongste dag. Want dag van Christus, dag des Heren, dag Gods heeft men toch allemaal door elkaar gegooid. En je leest dus in je eigen Bijbel boven bepaalde schriftgedeelten, profetieën of psalmen, verlossing van de vijanden van Gods kerk of oordeel over de vijanden van Gods kerk of hoe het allemaal maar heten mag. Want daar zag men eruit. Ook de reformatoren dus. Toch? Het is allemaal aards. Nou, in die zin was men navolger van Jona en navolger van Petrus tot op zekere hoogte. En men was teleurgesteld als het oordeel niet kwam. En dat is in zekere zin nog steeds zo. Het betekent tegelijkertijd dat men de bijzondere aard van onze bedeling niet begrijpt en dat men van die laatmoedigheid Gods, waarover ook de apostel Paulus geschreven heeft, in de praktijk weinig verstaat. Maar niettemin, over deze dingen gaat het hier. En nou even verder, hè. Matthäus 16 zit er nou toch. Vers 17. Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Nou ja, het is gewoon gegaan door het woord God, hoor. Want God, de Vader die in de hemel is, openbaart zichzelf in de eerste plaats in zijn Zoon, de Heer Jezus. Maar in de tweede plaats in zijn woord. En die twee dingen samen, daarna wordt uiteraard verwezen. En Petrus had begrepen dat de Christus nou eenmaal de Zoon van God is. En als deze Jezus is de Christus, dan is hij dus, of zou hij zijn, de Zoon van God. Maar hoe dat ook zij, de Heer zegt, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Aardig is dat, hè? Paulus zei, ik ben terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed. En toen had hij het natuurlijk ook over tegenwoordige gemeentelijke waarheid.
Leuk, hè?
Niet waarheid met betrekking tot Juda, Jeruzalem of het herstel van Israël of wat dan ook. Integendeel. En hier ook integendeel. Want wat zei de Heer toen? En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, want hij werd genoemd Simon, vers 17. Maar gij zijt ook Petrus. En dan de volgende zin. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Onthoud dat, hè, waar de klemtoon moet liggen. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Want dat de Heer een gemeente zou bouwen, zijn gemeente zou bouwen, is op zich niks nieuws. Want de term gemeente wordt in het Oude Testament al uitgebreid van toepassing gebracht op Israël. En het bouwen van de gemeente, van een gemeente, of de gemeente, kan best betekenen het herstellen van Israël. Het bouwen van Israël. Gemeente ook in het Hebreeuws betekent de uitgeroepenen. En dat is precies wat van Israël gezegd wordt. De gemeente, de vergadering van Israël. Hetzelfde woord. Maar de Heer zei, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En dus niet op die andere Petra. En het probleem is, in onze kringen gewoonlijk, ons heel breed genomen dan, dat wij moeite hebben met dat woord Petra hier. En daar zit het probleem, de rest schijnen wij te verstaan. We hebben niet zoveel problemen mee. Maar dat woord Petra hier, dat is een beetje lastig. Maar het probleem is natuurlijk, het is heel anders gelegen. De gedachte zou moeten zijn dat Petra heel goed bekend was. Uit de profetie, waarom niet? Goed, waarom niet? Precies, dan kun je weten hoe dat zit. De gedachte was immers, er staat allemaal in het Oude Testament, dat dat herstel, de wedergeboorte van Israël, zou plaatsvinden via of zelfs in Petra. En dat het daar in het licht geplaatst zal worden, dat daar hen de ogen zouden opengaan, dat daar zij verzameld zouden worden, dat daar de Heer aan hen zou verschijnen. En hoe dat allemaal maar heten mag, Petra. Of terugvertaald naar het Grieks, dat deden we met de naam Christus immers ook. Terugvertaald naar het Grieks, Mashiach. Of terugvertaald naar het Hebreeuws, sorry. En Petra terugvertalen naar het Hebreeuws wordt gewoon Sela. Dat moet men dus gewoon geweten hebben. Maar wat de Heer nu zei, en nou zeg ik het zelf iets uitgebreider. Hij zegt, ik zal niet mijn Joodse, Israëlitische, maar Joodse gemeente bouwen in Petra. Maar ik zal mijn andere gemeente, Efraïmitische, mag ik erbij zeggen? Kan wel, hè? Ook in mijn hemelse gemeente, ik zal niet mijn aardse gemeente bouwen, vooruit dan. In Petra, maar ik zal mijn hemelse gemeente bouwen op een ander Petra. En op Petra kun je goed zeggen, omdat Petra nou eenmaal betekent, een rots, een steen. De rotssteen waarop gebouwd zal worden. Dat staat al een paar hoofdstukken eerder trouwens in het Matthäus-evangelie. Dat is dat verhaal van, een dwaasman bouwde zijn huis in het zand en de regen stroomde neer. En de vloed kwam op en zo. Weet u wel? Zo, ja. Goed. En een wijsman bouwde zijn huis in Petra. Op de rots. Toch, dus het verhaal is hier al lang geweest. De Heer zegt, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Op een ander Petra in Algemeen, dat is punt 1. Een ander Petra. Want het aardse Israël, het aardse gemeente, om zo te zeggen, zou gebouwd worden op Petra, de rotssteen, het fundament, uiteindelijk gewoon Christus. Maar geografisch en topografisch, de hoofdstad van Edom. Maar de Heer zegt, ik zal een andere gemeente bouwen op een ander fundament, namelijk op dit fundament van Petrus. Nu, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En daarmee een gemeente die gevormd wordt door zonen Gods. Of nog anders gezegd, een gemeente niet met een aardse erfenis. Dan zou het de zoon van de zoon des mensen zijn. Gij zijt de Christus, de zoon des mensen. Of gij zijt de Christus, de zoon van David. Maar het is, gij zei de Christus, de zoon van de levende God. En daarmee wordt gesproken feitelijk over een hemelse gemeente die dus gebouwd wordt op een andere rots, op een ander Petra. Ik hoop dat u het woord nou begrijpt, enzovoorts. En in de praktijk en concreet, het wordt gebouwd op dit getuigenis van Petrus. Dat is ook de gangbare verklaring voor wat is deze Petra waarop die gemeente is overgebouwd. Zeg maar, dat is het getuigenis van Petrus. Dat is ongetwijfeld waar, je hebt gewoon geen andere optie. Dat is niet spitsvondig, integendeel, er is gewoon niks anders. Je kunt hier niks anders uithalen. Maar ik heb nou mijn best gedaan om ook te verklaren waarom die term Petra dan gebruikt wordt. Want al had er een sterretje gestaan, of een jumbootje, ken u dat ook nog? Een joker ingezet, was er een joker ingezet, hoe heet zoiets? Het maakt niet uit, het gaat altijd over dat getuigenis van Petrus. Op deze, wat het maar is, zal ik mijn gemeente bouwen. Maar nu er dit woord staat, zal nog verklaard moeten worden waarom het dit woord staat. En de gedachte is gewoon dat de profetieën over een letterkastel van Israël gebouwd op, of in, dat letterlijke Petra in de woestijn van Edom, de die profetieën via deze woorden van de Heer Jezus ineens een hemelse en hogere betekenis krijgen. En voor degene die nu nog zegt, maar dat vind ik wel vergezocht, zeg ik, nou, dan sla je toch gewoon over en lees het volgende vers. Ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Is dat een aards koninkrijk of een hemels koninkrijk? Ja, allebei natuurlijk. En dan staat er, en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En terwijl men dus zou, terwijl Petrus het nieuwe verbond zou prediken, en het, de opheffing van het oude verbond, ontbinding, de opheffing van het oude verbond zou bekendmaken en prediken, zou hij wellicht denken aan een aards Jeruzalem, maar de Heer zegt op voorhand, ja, maar het gaat ook over een hemels Jeruzalem. En zou Petrus misschien denken aan een letterlijk Petra beneden in een woestijn, maar de Heer zegt, ja, maar het gaat ook over een andere Petra in een andere woestijn. In overdrachtelijke zin namelijk. En terwijl Petrus wellicht denkt aan een tastelijke berg Sion, zegt hij, ja, maar het gaat ook over ontastelijk Sion. En terwijl Petrus misschien denkt aan een aards Israël, zegt hij, maar het gaat ook over een hemels Israël. En terwijl Petrus misschien denkt aan een natuurlijk Israël, zegt hij, ja, maar het gaat ook over een geestelijk Israël, enzovoort. Heb je dat? Dat is wat hier gezegd wordt. Het hele schriftgedeelte gaat daarover. Over onze dagen. Opgehangen, in dit geval, aan de figuur en aan de uitspraken van Petrus. Die na 2 Petrus 3 doet vermoeden toch enige teleurstelling laat blijken over dat dat koninkrijk niet meteen op aarde is openbaar geworden en dat de verwoesting van Jeruzalem dan wel de volkeren, want daar zal hij wel eerder aan gedacht hebben, dat dat is uitgesteld. En laat het toch blijken dat het daarover gaat. Maar niettemin de positieve gedachte is dat terwijl Jeruzalem niet verwoest wordt, de aarde, hemel en aarde niet verwoest worden, en dat dus terwijl Nineveh niet verwoest wordt, inderdaad de Heer langmoedig is en in diezelfde tijd een volk verzamelt uit de heidenen in het algemeen voor zijn naam en via Jona, de vader van Petrus, uit Nineveh in het bijzonder. En dat is maar waar het om gaat. Zie? Er is een directe verbinding tussen deze Jona in het Oude Testament en Petrus in het Nieuwe Testament. Beiden voorstellende op een of andere wijze Juda, het Joods overblijfsel, beide te kennen gevende, de een wat sterker dan de ander, de teleurstelling over het uitblijven van de definitieve komst van Christus en daarmee het daarmee gepaardgaande oordeel enzovoorts. En beide hebben proefondervindelijk, nee, dat is niet het goede woord, ondervindelijk, bevindelijk, laat ik dat eens vertellen, ik kan hier wel, hein, leer dan. Beide hebben bevindelijk moeten leren wat het werk Gods feitelijk is in onze dagen. En Petrus, die dacht dat je geen onreine dingen mocht eten. Daar had hij trouwens gelijk aan, maar er bestaan geen onreine dingen. Dat weet u toch, hè? Toch? Je had groot gelijk, je mag geen onreine dingen eten. Maar dingen zijn alleen onrein als ze in je gedachten onrein zijn, zegt de schrift. Dus daarin moest wat veranderen, die gedachten. En Petrus heeft proefondervindelijk moeten leren hoe dat zit met onze bedeling. Hij heeft moeten eten wat hij dacht niet te mogen eten. Hij zal wel erg last van zijn geweten gehad hebben daarna, van dat kon helemaal niet enzovoorts. Hij is een paar keer tegen zichzelf opgelopen en één keer in het bijzonder tegen de apostel Paulus. Hij heeft van alles moeten leren, alvorens dat hij wat positievere uitspraken kon doen, inderdaad, in het bijzonder dan in zijn brieven. Maar niettemin, dat is de gang van zaken. En zo was het ook met Jona, die inderdaad uit de praktijk van de Heer heeft moeten leren hoe dat zit met onze bedeling. Dat de Heer wel degelijk een oordeel zal brengen in de toekomst, maar dat hij geen haast heeft, omdat hij nu eenmaal een genadig, barmhartig, langmoedig God is, rijk aan goede tierenheid. Nou goed, maar daarover hebben wij het weer na de pauze. Wij gaan weer terug naar Jona, hoofdstuk 4. Waar Jona verdrietig was en zijn toorn ontstak. En dat gebeurde daarna nog eens een keer in hetzelfde hoofdstuk. En de vraag in dit hoofdstuk, de belangrijkste vraag in dit hoofdstuk, is of het terecht was dat Jona boos was over hetgene gebeurde. Het is de vraag, is uw toorn billijk ontstoken? De vraag gesteld in ieder geval in vers 9. Daar wordt dan op ingegaan. Maar Jona zou moeten leren zich aan te passen inderdaad aan de Heer. En hij moet ook uit ondervinding leren verstaan op welke wijze de Heer en om welke reden bovendien de Heer in dit geval Nineveh spaarde. Hoe dan ook, van Jona staat, het verdroot Jona met groot verdriet en zijn toorn ontstak en hij bad tot de Heer en zei, ja, ik had het altijd wel gedacht dat het oordeel niet zou komen, dat de toorn niet zou komen enzovoorts, want u bent een genadig, barmhartig, langmoedig God, groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Het gebeurde weer eens niet. En genadig is natuurlijk dat in de loop van de Bijbelse geschiedenis dit verschijnsel zich dikwijls voordoet. Dat wil zeggen dat de van Gods wegen wordt aangekondigd wat hij binnen afzienbare tijd zal doen. En elke keer blijkt dan weer dat wat er dan ook gebeurt, het is toch niet wat de Heer beloofd had te zullen doen. Ik weet niet of je dat zo snel kunt volgen. Maar kenmerkend voor de profetieën in het algemeen is dat ze gegeven worden over het algemeen naar aanleiding van directe omstandigheden in diezelfde tijd, zal ik maar zeggen. Maar als dan die profetieën vervuld zouden worden, dan gebeurt er wel het een en ander wat in overeenstemming is met wat de Heer gezegd heeft. Maar in de meeste gevallen blijkt dan dat het toch niet de uiteindelijke en definitieve vervulling is van wat God gesproken heeft. Ik zal maar een voorbeeld geven. Er werd bijvoorbeeld aan Israël bekendgemaakt dat Jeruzalem verwoest zou worden. Het is ook gebeurd, maar het moet nog steeds gebeuren. Met andere woorden, er zijn heel wat profetieën geweest over verwoesting van Jeruzalem. Jeruzalem is ook meerdere malen verwoest, maar de uiteindelijke vervulling van de profetie moet nog steeds plaatsvinden. Wat dacht u van profetieën over de ondergang van Babel? Wij zeggen, nou, het is gebeurd. Maar het is niet zo, het moet alsnog gebeuren. En als u het mij vraagt, ik denk dat hetzelfde geldt trouwens voor de verwoesting van Nineveh. Het zou gebeuren. Het gebeurde echter niet in deze geschiedenis. Ik heb het nou letterlijk over Nineveh. Het gebeurde daarna echter wel, maar ik ben van mening dat het alsnog zal gebeuren. In de toekomst. Dat wat betreft het kwaad. Wat het goede betreft, precies hetzelfde. Israël zou verstrooid worden onder de volkeren, maar de Heer zou hen uit die volkeren terugverzamelen. Het is ook gebeurd en toch moet het nog gebeuren. En als je zegt het is ook gebeurd, bedoel ik in de eerste plaats de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En sommigen beweren dan ook dat profetieën over een herstel van Israël al vervuld zijn geworden in de terugkeer uit Babylonische ballingschap. Dat kan echter niet, omdat in de profetie van na de ballingschap nog gesproken wordt over een terugkeer uit ballingschap die de Heer tot stand zal brengen. En betekent dus dat alle profetieën over zo'n herstel van Israël alsnog vervuld zullen worden in de toekomst. De Heer had bovendien gezegd, deze tempel zal weliswaar verwoest worden, maar er zal een nieuwe tempel gebouwd worden. Wel nu, er is een nieuwe tempel gebouwd, min of meer tot twee keer toe. In ieder geval die van Ezra, zal ik dan maar zeggen, maar daarna die van Herodes. Toch? Niettemin, het bracht niet de uiteindelijke vervulling van de profetie en de strekking van de zogeheten post-exilische profeten, de profeten dus van na de ballingschap, is dan ook dat in hun dagen weliswaar een tempel gebouwd wordt en Jeruzalem hersteld wordt, maar dat het niet is de vervulling van wat God meer dan 70 jaar tevoren had aangekondigd. Het heeft er wel mee te maken, maar niettemin, het was niet wat het zijn zou. En daar gaat het maar om. Steeds opnieuw blijkt niet te gebeuren, althans niet definitief te gebeuren, wat de Heer heeft aangekondigd. Elke keer is er uitstel. Steeds opnieuw krijgt het volk, en in het bijzonder, en de mensheid in het algemeen, de tijd om zich te bekeren enzovoorts en te leven onder de goede tierenheid en langmoedigheid van de Heer. De geschiedenis van Israël zelf is daar boordevol mee. Steeds opnieuw zegt hij, ik zal dit en ik zal dat. En elke keer wordt dat nog uitgesteld. En in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus, pas dan zal gebeuren al hetgeen de profeten gesproken hebben. Dat waren trouwens woorden van Simon Barjona. Peters dus, in Handelingen, geloof ik, 3 of 4, wat het maar is. Ja. De hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Dat is maar waar het om gaat. En dat is ook wat hier aangemerkt wordt. Jona zegt, ja, dat is altijd wel zo geweest eigenlijk. Ik had er wel gedacht. Er wordt wel wat aangekondigd, maar er komt toch niks van terecht. Dus daar houden we ons eigenlijk mee bezig. De Heer doet het toch niet. En die uitspraak, de Heer doet het toch niet, die vinden we door de profeten verscheidene malen aangehaald. Zo van, de Heer doet geen goed, de Heer doet geen kwaad, de Heer ziet niet, de hoort niet, enzovoorts. Door vele profeten wordt het aangehaald en wordt gezegd, dat is het standpunt van Israël. En er was wel enige grond voor om tot die gedachte te komen. Niettemin zegt uiteindelijk de apostel Petrus in 2 Petrus 3... dat deze oordelen wel degelijk zullen komen en dat bovendien in de toekomst ook inderdaad de beloften Gods alsnog vervuld zullen worden. Maar goed, Jona als beeld van het Joodse volk had er problemen mee. En die zegt dan ook in vers 3, nu dan, heren, neem toch mijn ziel van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven. Hij kon slecht leven met deze omstandigheden. En daarbij moet u bedenken dat bijvoorbeeld in de dagen van Johannes Doper werd gepredikt, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat mag dan zo zijn, maar wat de aarde en wat Israël betreft is het nog steeds geen stap dichterbij gekomen. En dat is al 1000 jaren zo inmiddels. Nou ja, 2000 jaar bijna. Het schiet niet echt op. En dat is waar het om gaat. Nou goed. Maar dan zegt de Heer tot hem, is uw toorn billijk ontstoken? Is dat wel terecht dat je zo boos bent? Want het blijkt dan dat de Heer er redenen voor heeft om inderdaad, in dit geval Nineveh, niet te verwoesten, om niet of nog niet zijn oordeel te brengen. De vraag, is uw toorn billijk ontstoken, in vers 4, wordt niet beantwoord. Hier niet. Hij wordt pas beantwoord helemaal aan het einde van het hoofdstuk en dan nog in de vragende vorm. Dus het blijft een vraag. Is uw toorn billijk ontstoken? Is het terecht dat je boos bent? De vraag wordt niet beantwoord. In plaats daarvan vindt er het een en ander plaats. Daar staat, Jona nu ging ter stad uit. Soms denk ik, kom wel Gronings wezen. Maar goed. Hè? Ging ter stad uit. Ja. Jona nu ging ter stad uit en zette zich tegen het oosten der stad. Het was niet Jeruzalem, anders zat hij nou op de Olijfberg. Leuke stad, hè? Maar het was Nineveh, dus het was niet de Olijfberg. Maar als het Jeruzalem geweest was, Dan zou het Olijfberg geweest zijn. En toen de Heer de verwoesting van Jeruzalem aankondigde, ging hij, ook hij, ter stad uit en zette zich tegen het oosten der stad, inderdaad, 's avonds, op de Olijfberg. En sprak dan over de dingen die zouden gebeuren. Met name dan Matthäus 24 natuurlijk, dat is het bekende hoofdstuk in dat verband. Hangt rechtstreeks met het samen. Maar hij zat tegen het oosten der stad en hij maakte zich al daar een verdek en zat daaronder in de schaduw, totdat hij zag wat van de stad zou worden. Hij zegt, ga je maar eens zitten wachten, ik zal eens kijken. Ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. Kennen jullie die tekst? Dat is Deuteronomium. 31 of 32, dat wil ik afwezen. Waar de Heer aankondigde dat hij zich voor Israël zou verbergen. En hij zou gaan zitten kijken naar wat er van terecht zou komen. Ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. Hetzelfde doet Jona hier nu in verband met Nineveh. Hij trekt er zich van terug in afwachting van wat er zou komen. Ik weet niet waar hij op wachtte. Maar in ieder geval, hij deed dat. En er staat er, en hij maakte zich al daar een verdek en zat onder dat verdek in de schaduw om af te wachten wat er gebeuren zou. Dat is het eerste deel van het verhaal. Waarmee Jona een beeld is van het gelovig overblijfsel uit de Joden, waartoe Petrus trouwens in zijn dagen ook hoorde, vanzelfsprekend. Een gelovige overblijfsel uit de Joden. Er gaat wel de stad uit, maar gaat daar zitten wachten op de dingen die gebeuren zullen. En hij maakt zich daar een verdek. En dat is heel aardig. Ik ben van mening dat dat verdek in de praktijk gewoon de uitbeelding is van de wet. Het is wat lastig uit te leggen zo snel. Een verdek is namelijk eigenlijk een hut. Sukka, meervoud sukkot. Bekend als loofhutten, overigens. Maar hij maakte zich al daar een verdek, dat wil zeggen, hij deed dat zelf, op eigen initiatief. En zat daaronder in de schaduw. En dan denk ik, nou, dan is het inderdaad de wet. Hij maakt het zelf en hij zit in de schaduw. Heb je het? Hij maakt het zelf, dat is de wet der werken. Maar de wet is een schaduw. Overigens, van toekomende dingen. Dus ik vind het wel aardig. Hij maakt zich een verdek, zit eronder in de schaduw en wacht op wat er zal gaan gebeuren. Het is precies een beschrijving van het leven onder de wet. En wat het uitbeeldt is, denk ik, ik zeg dat zo omdat het zo lastig uit te leggen is. Maar wat er uitbeeldt is de situatie van de gelovige Joden, moet ik dat feitelijk zeggen, het overblijfsel uit Juda, wat inderdaad zich stelt onder een verdek, dat wil zeggen, zich stelt onder de wet. En bekend is uit de Nieuwtestamentische geschiedenis hoe de eerste christengemeente, maar die bestond bijna uitsluitend uit Joden, inderdaad leefde onder de wet. En ook heel bewust leefde onder de wet. En zelfs probeerde om heidense gelovigen alsnog onder de wet te brengen. Waarom? Weet ik niet. Waarschijnlijk vasthoudend gewoon aan een traditie. En waarschijnlijk ook omdat men die niet af kon leren. De wet niet af kon leren, enzovoorts. Maar niettemin gebeurde het zo. En de grootste bedreiging feitelijk ook van het christendom in de nieuwtestamentische tijd tot in onze dagen aan toe is dit. Namelijk dat men op eigen initiatief en op eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid ook, zich een verdek maakt, een wet stelt waaronder men zich beschermt, acht. Want dat is dan het idee. De wet dient immers als bescherming. Daarom zijn er zoveel mensen die er wel wat voor voelen. Maar die zich daarmee niettemin stellen in de schaduw op het moment. En ik denk dat ik daar wel meerdere avonden over zou kunnen spreken. Op het moment namelijk dat men zich stelt onder de wet, gaan de ogen dicht voor de Bijbelse waarheid. Dat is een heel eenvoudige reden voor. Als men zich stelt onder de wet, leest men de Bijbel als wet. In de zin van een verzameling regels die opgelegd worden. Die God de mens, en men bedoelt zelfs de gelovigen, die God de mens oplegt. En zo wordt de Bijbel gelezen dan ook door degenen die onder de wet leven. Ze lezen dit soort geschiedenissen als Jona. Bekend boek, Nederlands boek is Jona, Gij en Ik, door ene dominee van de Bos. Antiquarisch bij hopen tegelijk te kopen. Iedereen heeft zo'n ding in huis staan, heb ik wel eens gedacht. Dat is waar. Ja, ik ook, maar iedereen kent het. Het gaat maar over één ding. Het gaat over wet. Het gaat over Jona, die geacht werd ontrouw, die geacht wordt ontrouw te zijn geweest aan de Heer. Hij moest iets doen en hij deed het niet. Hij vluchtte. Hij weigerde de Heer te dienen. En zo wordt het boek Jona dan op u en mij van toepassing gebracht. Van voorbeeld van Jona, weet je wel, dat we het verkeerde voorbeeld niet moeten navolgen enzovoort. En dat is wat van Jona overblijft. Dan neem ik alleen maar dit boek als voorbeeld, hè. Maar dat het typologie is en dus profetie, komt in dat boek niet aan de orde. Maar dat komt gewoonlijk nergens aan de orde. En eigenlijk is dat zo met alle Bijbelse geschiedenis. Hè. Men vraagt zich af wat iemand verkeerd deed, wat hij goed, meestal wat hij verkeerd deed. En hoe hij het wel had moeten doen. En men mediteert over hoe wij zouden gereageerd hebben onder dezelfde omstandigheden als bijvoorbeeld die van Abraham. Zouden wij onze zoon geofferd hebben of zoiets? Toch, daar komt het in de praktijk op neer. En geschiedenis van David vind ik altijd het meest intrigerend. Want in dit soort kringen is David altijd, toch altijd de nette man. De man naar Gods hart, de man die God diende enzovoorts. Maar ja, de man deed ook een heleboel verkeerd. En dat wordt meestal maar onder de tafel geveegd. Want daar kan men zo weinig mee, hè. Want dat die twee dingen elkaar verdragen. De ene kant zondaar zijn, de andere kant toch een man zijn naar Gods hart. Dat in wettische kring is dat een onmogelijkheid. Dus er moet heel wat uit de Bijbel verdonkere manen. En daar komt dus het bekende fariseïsme, namelijk de geveinsdheid, meteen ook om de hoek zetten. Maar niettemin, ik probeer alleen maar te zeggen, de Bijbel gaat dicht als je hem leest als wet. Ik ben er stellig van mening dat de bedekking waarover zo dikwijls gesproken wordt, met een bedekking over de Bijbel, over het hart, over de ogen, over de oren, in de praktijk niks anders is dan wet. En daardoor leeft men in de schaduw, ziet men het licht niet meer, en zeker niet het licht van het nieuwe verbond. En dat is wat hier wordt uitgebeeld. De oorspronkelijke ontwikkeling van het christendom, laat ik het maar zo zeggen, maar ik bedoel, in Jeruzalem enzovoorts, is er een van de wet. Men stelde zich onder de wet en het werd zelfs geëxporteerd. Petrus kreeg er ook mee te maken, want u weet, Petrus was ooit in Antiochië en leefde gewoon als heiden, niet onder de wet namelijk. En toen kwamen er sommigen van Jacobus, dat wil zeggen uit de gemeente van Jeruzalem. En zelfs Petrus paste zich aan de bezoekers aan en begon ineens weer kosher te eten en te leven enzovoorts. En er was kennelijk de geschiedenis bij Cornelius, Simon de Leerlooier was het eigenlijk. Was hij eigenlijk kennelijk helemaal vergeten. Uit Joppe, weet u wel. Hetzelfde Joppe als hier uit Jona 1. Maar daar gaat het nou verder niet over. Maar dat is wat het is. Men stelt zich onder de wet. Men stelt zich onder eerste beginselen van de wereld. Men krijgt dus een horizontale verwachting. En inderdaad, dat is wat het is. Want let nou maar op. Ook wettische christenen. Niet alleen de Joden, maar ook wettische christenen zitten te wachten op het oordeel. En die zouden niets liever willen dan dat de Heer nu ter plekke, onmiddellijk is het woord, zou straffen. Toch? Dat is echt de gedachtegang. Gewoon niet bij iedereen, maar generaliserend gesproken is dat zo. Men gaat er ook vanuit dikwijls dat de ellende waarin men in het leven terechtkomt beschouwd zou moeten worden als de openbaring van de toorn Gods over de eigen zonden. En voor zover het niet op henzelf van toepassing is, dan toch op hun buren. Dat wil zeggen, de ellende die hen overkomt is het resultaat van hun zonden. Als je onder de wet leeft, kun je namelijk beter geen spiegel in huis hebben, broer. Maar daar gaat het nou niet over, hè. Maar zo ongeveer steekt het in elkaar. Men zit te wachten op het oordeel. En zo is het hier bij Jona. Historisch kan ik het niet verklaren. Ik begrijp niet waarom hij daar gaat zitten wachten aan het oosten van de stad. Hij weet al dat de stad zich bekeerd heeft. Waarom gaat hij zitten wachten om te kijken naar de ramp die zich over Nineveh zou voltrekken? Die ramp zou zich namelijk niet voltrekken. De stad was tot geloof gekomen. Niettemin, hij had maar één toekomstverwachting. Ik ga zitten kijken tot het misgaat. En ging er kennelijk vanuit dat ze wel weer zouden afvallen of zo. Ik weet niet precies wat hij erbij gedacht heeft. Maar het is nou eenmaal de verwachting van allen die onder de wet leven. Ze wachten op het oordeel. En bij voorkeur op het oordeel over ieder ander. En niet over zichzelf, uiteraard. Hè? Nou, dat is wat uitgebeeld wordt, dus. Maar dan gebeurt er wat anders. Dan staat er namelijk in vers 6... En God de Heere beschikte een veel beter afdak. God de Heere beschikte een wonderboom, wat het me wezen mag, denk ik altijd, en deed hem opschieten boven Jona, opdat er schaduw mocht zijn over zijn hoofd om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijdde zich over de wonderboom met grote blijdschap, zodat er twee keer sprake is van overdekking, bescherming, hier. Eenmaal door de eigen gebouwde hut en daarna door deze wonderboom. Voordat ik dat kan uitleggen, moet ik er eerst breder op ingaan. Want dat verdek mag dan een beeld zijn van de wet. In veel breder verband is het gewoon een beeld van judaïsme. Wat doordrong inderdaad in het christendom, dat zal duidelijk zijn. De invloed van Juda, dus gewoon in het algemeen. En daarom denk ik dat waar deze hut uit vers 5 rechtstreeks aanduiding is van Juda, judaïsme, wetticisme, alles wat ermee te maken heeft, daar is deze wonderboom ongetwijfeld een beeld van de genade Gods in plaats van de wet. En bovendien hangt het samen niet met Juda, maar dus met Efraïm. Of niet met het Joodse volk onder de wet, maar met de gemeente onder de genade. Maar je kan net zo goed lezen Juda en Efraïm als dat je zou lezen wet en genade. Dat is waar het om gaat. Het ene, de hut, werd gemaakt door de man zelf. Het andere werd gemaakt door de Heer zelf. Het ene, onder de hut gaat hij zitten mokken. Dat is een duidelijke zaak. En zitten wachten onder de wonderboom. Staat er. Jona verblijdde zich over de wonderboom met grote blijdschap. En dat is natuurlijk waar het om gaat. Dat is ook de werkelijke geschiedenis geweest. Want ik zeg altijd in verband met Jona 4... van die hut lees je niks meer. Je vraagt jezelf af waar die hut gebleven is. Het verdwijnt. En voor zover er bescherming, beschaduwing voor de hitte zou moeten zijn, wordt die in tweede instantie geleverd. Niet door de wet uiteraard, maar door dit levende organisme. Want dat is het toch, het moet een soort boom geweest zijn. Dit levende organisme wat door God zelf gemaakt is. En dat is maar waar het om gaat. Het is ongetwijfeld dan in het algemeen een beeld van het nieuwe verbond. Dat kan u niet missen, want waar het nieuwe verbond werkt, daar is nou eenmaal blijdschap. En dat staat er ook. Jona verblijdde zich over de wonderboom met grote blijdschap. Die wonderboom is trouwens een verhaal apart, want u voelt natuurlijk wel dat er in het Hebreeuws heus niet staat een wonderboom. Maar men heeft het zo vertaald, in de eerste plaats een boom, omdat het klaarblijkelijk een boom is. Ik zou niet weten wat het anders moest zijn, hè. En in de tweede plaats, het is een wonderboom omdat men niet weet wat het is. En het woord wonder betekent nou eenmaal, men weet niet wat het is. En voor degene die wat eenvoudiger Nederlands lezen, het is natuurlijk toch een wonder dat in één dag, of wat was het, een nacht, dat deze boom daar ontstaat. Het groeit wel een beetje erg snel, denk je dan. Hè? Maar goed. Daar gaat het dan verder niet om. Maar het wordt dan vertaald met wonderboom. Wat de werkelijke vertaling zou moeten zijn, ik weet het niet. Ik kan het ook niet in een paar woorden formuleren. De begrip wonderboom is de vertaling van het Hebreeuwse kikayon. Kikayon, kan je daar wat bij voorstellen? Kikayon. Het is een ingewikkeld woord. Dat ki aan het begin betekent eigenlijk dat wat uitgespuwd is. Zo wordt het gewoon vertaald. Hoewel het ook vertaald wordt met dat wat geboren wordt. Wat ongeveer hetzelfde is, komt alleen uit een andere mond. Nee, dat heet mond allebei in het Hebreeuws. Dan heb ik het netjes verteld, hè? De man der besnijdenis, Eitzowitz. Nehemila. Maar, dus dat wat uitgespeeld is of dat wat geboren is... ik persoonlijk prefereer uiteraard dat wat geboren wordt. Maar de aardigheid is dat dat begrip er twee keer staat. Want ki is wat geboren wordt, maar ka is precies hetzelfde. Waarom men het anders uitspreekt, dat weet ik ook niet. Maakt me ook niks uit. Maar het staat er dus feitelijk twee keer. Dat wat twee keer geboren wordt. En voordat u nou zegt, dan gaat het om wedergeboorte. Zeg ik, nou, dat, natuurlijk gaat het om wedergeboorte. Maar dat zou het ook geweest zijn als het er maar één keer gestaan zou hebben. Ik denk dat het er twee keer staat vanwege de bekende twee overal in de Bijbel. De twee namelijk als aanduiding van het eerstgeboorterecht. Moet ik het uitleggen? Nee, toch? Eerstgeboorterecht, kenmerkend voor het eerstgeboorterecht... is niet alleen koningschap, priesterschap... maar in het bijzonder ook de eerstgeborene telt voor twee. En in de Bijbel, als je in de Bijbel ergens twee tegenkomt... dan is het in de meeste gevallen... misschien wel altijd, dat weet ik niet helemaal zeker... maar is in de meeste gevallen de aanduiding van dit eerstgeboorterecht. Telt voor twee. Die twee mannen in het graf van de Heer Jezus... die twee mannen in witte klederen later op de Olijfberg... zijn gewoon een beeld van de gemeente. Kan niet missen. En die telt nog eenmaal voor twee. Efraïm, trouwens, de naam Efraïm... de naam die feitelijk... gegeven wordt aan de tien stammen van Israël... die naam Efraïm betekent ook gewoon dubbele, twee dus, dubbele vrucht. Dat A-im aan het eind is een dualis, een tweevoudsvorm. Efraïm is een dubbele vrucht, maar hij is dan ook de eerstgeborene... en telt dan inderdaad voor twee. En ik denk dat dat hier ook het geval is. Het is geboren, maar het staat er dubbel... Het telt dus voor twee, eigenlijk. Bovendien, de boom is ook een tweede. Sowieso waar, de eerstgeborene is namelijk per definitie altijd een tweede in de Bijbel. Dat weet u toch ook, hè? Niet Adam, maar Christus, dat is de tweede. Of doen we het eenvoudiger. Niet Ismaël, maar Isaac. Niet Esau, maar Jacob. Niet Ruben, maar Jozef. Niet Manasse, maar Efraïm. Dat is ook een moeilijke bedenken. Niet Jafet, maar Sem. Niet Kain, maar Set. Niet Abel, maar Set. Kan ook nog. Dan hebben we nog niet... noem maar nog eens een. Ja, Abraham geldt het ook. Niet Lot, maar Abraham. Het had ook kunnen zijn, niet Haran, maar Abraham. Maar dat doet nog even niet de zaken. Dan hebben we nog een hele mooie, die is heel slecht bekend. Niet Salomo, maar Nathan. Dat is hem. Ja. Nou goed, wat hebben we nog meer? Niet Petrus, maar Johannes. Die is erg moeilijk, denk ik. Maar dat was hem ook. Nou goed, de tweede dus... Trouwens, het woord voor eerstgeborene bestaat uit letters. Maar letters zijn cijfers, weet u. Het woord voor eerstgeborene bestaat uit een 2, een 20 en een 200. Met een gematria dus van 222. Blijft sowieso een 2. Nou goed, dit is ook een tweede. Niet alleen telt hij dubbel, het is ook een tweede. Want hij heeft in principe dezelfde functie als het verdek... Maar het verdek, de hut, is er eigen handen gebouwd. En die verdwijnt ook weer, zo is het nou eenmaal. Maar deze boom is inderdaad door God gebouwd. In dezelfde functie, feitelijk, maar dan toch iets hoger... en van hogere kwaliteit, of hoe je dat maar zeggen mag. Maar ik denk dat die bondenboom dus gewoon een beeld is van Efraïm... van het nieuwe verbond, van de blijdschap, van de gemeente... En dat is eigenlijk het makkelijkste om te onthouden. Maar het is niet precies te zeggen. Het zit er namelijk allemaal bij in. Het gaat om een dubbele. En verder, kika, en dan eindigt het op jon. Maar dat kennen we al. Die kennen we toch al? Jon? Hè? Dat is gewoon Jona. Dat is hetzelfde. De duif. En dus de vrede, zal ik maar zeggen. De geest... inderdaad van het nieuwe verbond. Het woord is echt de aanduiding van de gemeente. Er is ook een andere methode om dat terug te vinden, maar blijft altijd een beetje bedekt, cryptisch. De getalswaarde van namen van Kikayon is 276. Leuk, hè? Hoe komt daar allemaal in terechtkom? Maar goed. Maar het is zo. Zoals de getalswaarde van de eerstgeborene is 222. Hè? Maar goed, de getalswaarde van de Kikayon is 276... waarna wij ons afvragen of wij dat getal nog elders in de Bijbel tegenkomen. En de aardigheid is, jazeker wel... Jazeker wel, in de geschiedenis van Paulus... wanneer hij gevangen is genomen in Jeruzalem... en via Caesarea enzovoorts... wordt afgevoerd naar Rome, want dan komt hij in een schip terecht. En het schip leidt schipbreuk. Maar alle opvarenden van het schip worden behouden. En dat zijn er in totaal 276. Alsof het ons interesseert hoeveel mensen er in die boot waren. Maar het staat er wel bij, 276. En hoewel het schip... zou vergaan, zouden die inzitteren van het schip behouden worden. Iets dergelijks zijn we natuurlijk al tegengekomen in Jona 1. Zodat het helemaal niet zo ver gezocht is. Maar de gedachte is dat het schip op een of andere wijze... is de gemeente, kennelijk in zijn aardse omstandigheden... drijvend op de wateren en dus te midden van de volkeren... of hoe het maar heten mag... En de 276 daarin zijn een beeld van de gemeente als zodanig. En hoewel het met het christendom als zodanig slecht afloopt... en het schip dus gebroken zal worden... worden de inzittenden van het schip behouden. En daar gaat het maar om. En deze 276 man in het schip bij Paulus... zijn gewoon een beeld van de gemeente. En waar komen ze terecht? Ze lijden schipbreuk. Maar het schip breekt. Maar waar komen ze terecht?
Op Malta.
Ja. Melita. Melite. En koffie drinken dus. Maar goed. Op Malta. Ja, ik vertel het nou maar even wat snel, hè. Ze komen terecht op Malta. En daar worden ze warm ontvangen. In de echte betekenis van de term. Ze vinden daar een warm onthaal. Onder leiding van de gouverneur van Thailand... Een eiland midden in de zee dus. En de gouverneur van het eiland is familie van de bloedvloeiende vrouw... want was de bloedvloeiende man. Is minder bekend. Die gouverneur van het eiland, de baas van het eiland... was een bloedvloeiende man. Weet je niet, hè? Vreemd is dat, hè? De vraag kent men niet. Maar die wordt genezen door de apostel Paulus... Zodat ook daar de koning, ik zeg nu koning in plaats van gouverneur, ik weet ook niet wat voor term er staat. Zodat de koning van het eiland inderdaad niet alleen genezen wordt, maar ook tot geloof komt. Dat is ongeveer de gedachte enzovoorts. En hij zorgt verder ook voor Paulus en de zijnen. En de aardigheid daarvan is dat die hele situatie op Malta... dus ook inderdaad een afspiegeling is van de situatie in Brittannië. De koning en dus de situatie in Nineveh. De koning van het eiland, hoewel Nineveh geen eiland was natuurlijk... maar de koning van het eiland komt tot geloof enzovoort. De evangelie vindt er als het ware zijn thuisbasis... en van daaruit worden Paulus en de zijnen verder op weg geholpen enzovoort. Van daaruit verbreidt zich dus het evangelie over de hele wereld. Dat is ongeveer het idee. Zodat u maar ziet dat we via die andere 276 in Handelingen 27... toch? Dat we via die andere 276 bij precies dezelfde gedachten terechtkomen. Het gaat niet zoals men zou verwachten. Het gaat anders in ieder geval dan de Joden zouden verwachten. Maar niettemin gaat het precies... zoals de Heer gewild had. En dus wat ook hier in Jona 4 naar voren gebracht wordt... het begint met een Joodse situatie voor de gemeente... uitgebeeld in het verdek wat men bouwt enzovoorts. Maar daarna komen we in een andere situatie terecht. De situatie van de gemeente inderdaad onder het Nieuwe Verbond en onder de vrijheid van het Nieuwe Verbond. En onder de troon der genade, waarbij God geeft genade, barmhartigheid, langmoedigheid, goede tierenheid. Die uit vers 2, want dat is precies wat de gemeente ontvangt in onze dagen van het Nieuwe Verbond. Levend niet onder de heerschappij van de wet, maar inderdaad onder de heerschappij van de genade. Dat is wat in de eerste plaats hier uitgebeeld wordt. Wat er daarna gebeurt, overigens, is dat deze wonderboom verdwijnt en dan wordt Jona weer boos. Maar daarover hebben we het natuurlijk de volgende keer. Hè. Dan wordt hij weer boos en dan zegt de Heer, nou, als jij die wonderboom had willen sparen, dan mag ik toch Nineve sparen? Want dat is de gedachte vervolgens, aan het einde van dit hoofdstuk, waarmee maar gezegd wil zijn dat de betekenis van de wonderboom overeenkomt met de betekenis van Nineve. De Heer spaart Nineve, Jona is boos. Dan komt daar die wonderboom en de Heer neemt hem weer weg, spaart die boom niet. En dan had Jona, ik heb bijna gezegd Peters, had Jona hem wel willen sparen. Nou zegt de Heer, als jij dan vindt dat die wonderboom had moeten blijven, wel, ik ben van mening dat Nineve had moeten blijven. Waarmee dus inderdaad gezegd wordt wat die wonderboom betekent, daarom haal ik het nu vast aan. Het is gewoon een beeld van de gemeente in het algemeen, maar feitelijk van Efraïm, de dubbele vrucht, Kikayon, de dubbele vrucht in het bijzonder. Maar daarover hebben we het nog de volgende keer, want het is inmiddels de hoogste tijd. Zullen we danken? Trouwe Vader in de hemel, we danken u voor deze rijkdom van uw woord. We danken u dat u al zo vroeg gesproken hebt over de bijzonderheden ook van onze tegenwoordige bedeling. Dat we mogen verstaan hoe inderdaad het evangelie en de zaligheid weliswaar uit de Joden is, maar gegaan is inderdaad naar heidenen. We danken u dat wij die heidenen waren eertijds, dat wij geconfronteerd werden met ditzelfde evangelie en deel hebben gekregen aan uw volk, aan dat volk wat u zich verzamelt uit de volkeren en wat u bestemd hebt om tot eerstgeborenen te worden aangesteld in de toekomst. Wij danken u dat wij zijn toegevoegd aan die gemeente van eerstgeborenen, zijn gekomen tot dit hemels Jeruzalem, zijn gekomen tot deze ontastelijke berg. En we danken u daarom, Vader, dat wij gebouwd mogen worden op dit fundament wat onder woorden gebracht werd door de apostel Petrus, dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En we danken u dat wij door geloof deel hebben gekregen aan deze Zoon van de levende God. Dat we het leven van Christus hebben ontvangen. Eén plant, één organisme, één boom wellicht zijn geworden met hem in de gelijkmaking zijn dood, maar in bijzonder in de gelijkmaking zijn er opstanding en hemelvaart. Wij danken u daarom dat wij een verticale verwachting mogen hebben. Dat wij onze hoofden opwaarts mogen richten in de wetenschap, dat onze verlossing nabij is en dat wij mogen verwachten deze zalige hoop, de verschijning van heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. We danken u dat we daar mogen uitzien. We niet hoeven uit te zien naar verderven, naar oordeel, maar dat we mogen uitzien naar heerlijkheid die u beloofd hebt aan ons die u zoeken. Wij danken u daarom dat we ook deze morgen hier mochten zijn. Onze gedachten mochten bepalen bij uw plan der eeuwen in het algemeen en bij onze tegenwoordige tijd in het bijzonder. Wij willen u ook vragen, Vader, of u uw woord aan onze harten wilt zegenen. Of u inderdaad die bedekking wilt wegnemen en ons wilt verlichten in ons hart met het evangelie der heerlijkheid van Christus die uw beeld is. Wilt u dat doen uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.